Goedemiddag gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. De dienst op Oudejaarsdag begint om 6 uur en de dienst op Nieuwjaarsmorgen om 10 uur. Er worden in deze dienst twee collecten gehouden. De eerste collecte is voor het diaconale wijkwerk. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Ook vragen wij uw aandacht voor offerblokken bij de uitgang van de kerk. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van ons kerkgebouw. In deze dienst zal voorgaan dominee O.J. van der Ploeg uit Capelle aan de IJssel. Namens de kerkraad wens ik u en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Here die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Here, door de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar zingen Psalm 123. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid en geef ons gena, geef ons gena, o Heer. Psalm 123. Wij willen de geloofsbelijdenis met elkander beantwoorden door het zingen van Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Psalm 27, vers 7. Laten wij dan in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof door in te stemmen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreke met mij in het hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden. Heere onze God, wij loven en prijzen met elkaar uw naam, nu wij hier samen mogen zijn om naar uw woord te luisteren, een woord van vrede, een woord van heil, dat u bestemd hebt voor alle mensen en toe-eigenen wilt aan de harten van allen die in uw lieve naam geloven. Wij beseffen dat wij hier kunnen zitten en meedoen zonder het echt te beleven dat u tot ons spreekt. Want wij willen er eigenlijk diep in ons hart niet aan dat u met ons persoonlijk bemoeienis wilt hebben. Dat begrijpen we ook wel als wij ons dat gevoelen bewust worden. Want wie zijn wij dat u tot ons spreken wilt? Wij hebben allen gezondigd, zijn allen van u afgedwaald, hebben allemaal onze eigen weg gekozen. Wij denken dikwijls maar weinig aan u. Wij gaan onze eigen gang. Hoe zou u met zulke mensen nog van doen willen hebben? Daarom prijzen wij uw goedheid en uw genade, dat u ondanks onze ongerechtigheden toch naar ons wilt omzien en ons het allerkostbaarste aanbiedt, wat wij maar kunnen ontvangen, de eeuwige zaligheid in Christus Jezus, uw Zoon, onze Heiland. Voor hem is het vanzelfsprekend geweest uw naam te gehoorzamen, voor ons niet. Maar in onze plaats heeft hij alle gerechtigheid volbracht. U hebt hem gezonden uit de hoge hemel, uit de heerlijkheid die geen mens beseffen kan, naar deze aardse werkelijkheid om mens te worden onder ons. Om voor ons in de plaats het lijden te dragen dat wij verdiend hadden. Wij bidden u, Heere onze God, geef dat het besef van de grootheid van uw genade in Christus diep in onze harten wortelen mag, steeds meer. Want het zou toch vreselijk zijn als wij kerstfeest hadden gevierd zonder de Heere Jezus in ons hart te kennen. Het zou toch rampzalig zijn wanneer wij verder moesten in dit leven, een heel nieuw jaar tegemoet, zonder de zekerheid dat wij in hem geborgen zijn, wat ons ook overkomen zal. Wij roepen u aan om uw ontferming over ons. Wij bidden u, verhoor de gebeden van ons voorgeslacht voor ons. Wil ook luisteren naar het gebed dat de Heere Jezus zelf voor uw troon voor ons uitspreekt, samen met de Heilige Geest, met onuitsprekelijke verzuchtingen. Want wij hebben het zo nodig dat Hij voor ons bidt en dat anderen voor ons bidden. Want zelf weten wij vaak niet wat wij zeggen moeten en wat wij denken moeten. Help ons, kleine, nietige mensen toch, om iets dichter bij uw heerlijkheid te komen, zodat er nu al van ons zal afstralen dat wij u toebehoren en niet alleen maar deze wereld. Wij bidden u, Vader in de hemel, wil deze dienst gebruiken om ons iets te laten merken van de grootheid van uw naam, de macht van uw majesteit, de heerlijkheid van uw nabijheid. Want u hebt het beloofd dat waar zelfs maar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, u in hun midden zult wezen. Hoeveel te meer dan niet hier in deze kerk, waar zoveel meer mensen zijn, waar bovendien nog mensen meeluisteren die niet in het gebouw aanwezig kunnen zijn. Zult u zich om die mensen dan niet bekommeren? Zou u ze niet met voorbijzien aan de zwakheid van mensen die hier de dienst met elkaar toch moeten regelen, zelf willen zorgen dat uw heil helder klinken zal, zodat wij allen erdoor geraakt worden en getrokken tot uw troon, o Vader in de hemel. Vergun ons toch in deze donkere stad dat wij het licht van het evangelie mogen zien. Geef ons toch dat wij het merken mogen dat u de stad niet verlaten hebt, maar er middenin wilt wezen om telkens weer te betuigen dat er heil is dankzij de Heere Jezus Christus. Bekwaam ons ertoe, ook door middel van deze dienst, om in het alledaagse leven krachtige getuigen te zijn van hem die zijn leven voor ons gaf. Ja, Vader in de hemel, wij verwachten het niet van onszelf, hoezeer wij ons soms ook inspannen om het goede na te streven. Wij verwachten het alleen van uw Heilige Geest, dat die hem die spreken zal verlichten mogen en bezielen, dat die Geest onze harten mogen openstellen voor uw woord, zodat het in onze harten zal doordringen als het zaad in een goed verzorgde akker, zodat het evangelie bloeien kan in ons midden en er een roep zal uitgaan in onze wijde omgeving dat u zelf hier aanwezig was en hebt laten merken dat u erbij wilt zijn waar mensen lijden, waar mensen treuren, waar mensen bang zijn. En wij lijden soms en wij treuren dikwijls en wij vrezen zo dikwijls. U kent ons beter dan wij onszelf kennen en elkaar kennen. Maar diep in ons hart beseffen wij allen dat ieder die hier aanwezig is een last met zich draagt. Geef toch, o God, dat die last verlicht mogen worden. Wil die toch naar uw belofte leggen op de schouder van uw enig geboren Zoon, onze Heiland. Wil uw genade ook uitstrekken naar volken die uw naam nog niet eens kennen. Wil allen die geroepen worden om op het zendingsveld uw evangelie te verkondigen, voortdurend ondersteunen, wijsheid schenken. Doe dat ook hier in ons land, dat eigenlijk ook een zendingsveld is geworden. Bekwaam allen die in woord en daad iets laten horen en zien van wie Jezus is en wil zijn. O onze God, verhoor onze gebeden, opdat uw naam ook hier worden groot gemaakt, uit genade alleen. Amen. De schriftlezing voor vanmiddag vindt u in Genesis 49. Genesis 49. Daarna riep Jacob zijn zonen en hij zeide: verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Komt tezamen en hoort, gij zonen van Jacob. en hoort naar Israël, uw vader. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin van mijn macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Snelle afloop der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want gij hebt uw vaders leger beklommen. Toen hebt gij het geschonden. Hij heeft mijn bed beklommen. Simeon en Levi zijn gebroeders. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen. En in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig. En hun verbolgenheid, want ze is hard. Ik zal hem verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Ge zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich. Hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken. Noch de wetgever van tussen zijn voeten totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen en hij zal aan de haven der schepen wezen. En zijn zijde zal naar Sidon zijn. Issachar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken. Toen hij de rust zag dat ze goed was, en het land dat het lustig was, zo boog hij zijn schouder om te dragen en was dienende onder tribuut. Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. Dan zal een slang zijn aan de weg, een adderslang naast het pad, bijtende de verzenen van het paard dat zijn rijder achterover valt. Op uw zaligheid wacht ik, heren. Aangaande God, een bende zal hem aanvallen, maar hij zal haar aanvallen in het einde. Van Azer, zijn brood zal vet zijn en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Naftali is een losgeslaten hinde. Hij geeft schone woorden. Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein. Elk van de takken loopt over de muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan, hem beschoten en hem gehaat, maar zijn boog is in stijfheid gebleven en de arm van zijn handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige van Jacob. Daarvan is hij een herder, een steen van Israël. Van uw vaders God, die u zal helpen, en van de Almachtige, die u zal zegenen met zegeningen van de hemel van boven, met zegeningen van de afgrond die onder ligt, met zegeningen van de borsten en van de baarmoeder. De zegeningen van uw vader gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Die zullen op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel van de afgezonderde van zijn broeder zijn. Benjamin zal als een wolf verscheuren. Des morgens zal hij roof eten en des avonds zal hij zijn buit uitdelen. Al deze stammen van Israël zijn 12. En dit is hetgeen hun vader tot hen sprak toen hij hen zegende. Hij zegende hen en ieder naar zijn bijzondere zegen. Daarna gebood hij hun en zeide tot hen: ik word verzameld tot mijn volk. Begraaft mij bij mijn vaders in de spelonk die is in de akker van Efron de Hetiet. In de spelonk welke is op de akker van Machpela, die tegenover Mamre is in het land Kanaan, die Abraham met die akker gekocht heeft van Efron de Hetiet tot een erfbegrafenis. Aldaar hebben zij Abraham begraven en Sara zijn huisvrouw. Daar hebben zij Isaac begraven en Rebecca zijn huisvrouw. En daar heb ik Lea begraven. De akker en de spelonk die daarin is, is gekocht van de zonen van Het. Toen Jacob volleindigd had aan zijn zonen bevelen te geven, zo legde hij zijn voeten tezamen op het bed en hij gaf de geest. En hij werd verzameld tot zijn volken. Hier eindigt de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in Genesis 49, het 10e vers. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Voor wij hierover spreken en nadenken, willen wij met elkaar zingen Psalm 89, de versen 8 en 9. En u krijgt dan gelegenheid om uw liefdegaven voor de Heere ten offer te brengen. U wist natuurlijk allang dat hier de gewoonte is dat voor de prediking de collecte wordt gehouden. En ik zag mensen al bezig met hun portemonnee op te zoeken. Nou, dat is een goede zaak. Als je vertrouwd bent in het huis des Heren, dan weet je dat de dienst der offeranden een belangrijk onderdeel van de dienst is. Ik wil dat vanavond graag onderstrepen. Het is zo heerlijk om iets weg te kunnen geven. Heel veel mensen doen dat zo bij de jaarwisseling. Dan geven ze iets aan hun kinderen of aan hun kleinkinderen. En daar zijn ze soms erg gul in. Ze spannen zich in om dat elk jaar opnieuw te doen. Soms is dat lang niet gemakkelijk, want als je het eenmaal gedaan hebt, dan voel je je verplicht om dat de volgende keer weer te doen. En dan wil je voor de vorige keer niet onderdoen. Misschien herinnert u zich een moment dat u ook vrijgevig was voor de dienst des Heren, en dat zal best. Ik hoop dat u dan nu ook een beetje bij uzelf denkt: het moet toch niet minder wezen dan die keer dat ik er zo'n gelukkig gevoel bij had. Want de Heere God heeft de milddadige gever lief. Wij zingen dan Psalm 89, de versen 8. Gij toch Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. En vers 9, gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb mij een held voor Israël hulp beschoren. Psalm 89, vers 8 en 9.
Thank you.
gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hoe komt het eigenlijk dat Juda zo'n belangrijke plaats inneemt in de heilsgeschiedenis? Hebt u zich dat wel eens afgevraagd? Nou, ik wel. Hij is niet de oudste zoon van Jacob. En toch werd hij van Gods wegen bestemd om tot het voorgeslacht van David en dus van de Heere Jezus te behoren. Hij was ook niet de beste van de kinderen van Jacob. Daar moeten we eerlijk over zijn. Het is ook niet voor niets dat wij vanavond die hele geschiedenis van de zegening van de zonen van Jacob nog eens nadrukkelijk beluisterden. Je luistert dan naar alle goede woorden die over elk van die zonen van Jacob gesproken zijn op Jacobs sterfbed. Je spitst de oren, want je beseft dat de toekomst afhangt van het verleden. Dat moet je even tot je door laten dringen. Het is belangrijk genoeg om het nog eens te zeggen. De toekomst hangt af van het verleden. Ja, je kunt het verleden niet uitwissen. Dat draag je met je mee. Het verleden dat je verwond heeft, kan een heel stuk genezing met zich brengen. Maar de littekens blijven ook in de toekomst. Je kunt, als je iets misdreven hebt, godzijdank, soms ook bij mensen, vergeving ontvangen. Maar daarmee is de zonde, is het kwaad, is wat je misdreven hebt, niet weggewist. Helaas, mensen kunnen nog zo ruimhartig tegenover je zijn en zeggen, joh, ik heb ook wel eens wat verkeerd gedaan, zand erover. Het blijft onder het zand liggen. Het is niet weg. Je kunt net zo goedgunstig zijn tegenover anderen en zeggen, nou ja, ik begrijp dat je er ook spijt van hebt. Laten we het maar zo gauw mogelijk vergeten. Je kunt het oprecht willen, maar dat zo gauw mogelijk, dat betekent op zichzelf al dat het niet vanzelfsprekend is. Het kan natuurlijk wel. Althans, dat denken wij en dat hopen wij. Maar zo gauw mogelijk, dat kan er wel eens op uitdraaien dat het uiteindelijk onmogelijk blijkt. Sommige mensen kunnen de ander zoveel kwaad aandoen dat ze wel kunnen proberen het met elkaar te vergeten, maar het leed dat aangericht werd is te groot. Zo zal blijken. Je draagt het met je mee. Dat zien we ook in het leven van al die zonen van Jacob. niet één uitgezonderd. Ruben, de eerstgeborene, en ga zo maar door. Wie de Bijbel kent en er nog eens op wil naslaan, kan zien hoe juist die groten, van wie zoveel verwachting was, ontzettend hebben gefaald. Dingen hebben gedaan waarvoor ieder mens zich diep zou moeten schamen. En waarvoor wij in de kerk ons in ieder geval zouden schamen. Dingen die ik maar niet eens allemaal bij name wil noemen. Ik moet u zeggen dat ik het eigenlijk ook maar moeilijk over mijn lippen kan krijgen. Wat mensen met hun moeder hebben gedaan. Wat mensen met hun zuster hebben gedaan. Hoe kinderen verwekt werden in die tijd van de aartsvaders. Je houdt je hart toch vast. Je denkt toch, waar moet dat op uitlopen? Heeft dat nou nog iets positiefs voor de toekomst in zich? Als het toen al een zo verworden maatschappij was, onder de Godvrezende notabene, in het huisgezin van aartsvader Jacob, als het daar al zo uit de hand liep, wat moet dat dan worden? En met al zijn zorgen, zijn moeite en zijn verdriet, voelt Jacob zijn einde naderen. En hij denkt, nu moet het ervan komen. Want ik heb een belofte van mijn vader meegekregen. Een belofte van God voor de toekomst. En dat is een belofte die via mijn kinderen werkelijkheid zal moeten worden. En in het nauwe contact tussen de Heere God en deze aartsvader Jacob is besloten dat Jacob het luide zal uitspreken voordat hij sterft. Wat Gods bedoeling is met zijn nakomelingen en hun nakomelingen. En ik weet niet of Jacob er lang over nagedacht heeft. Het zou kunnen. Maar zulke dingen, die bedenk je vaak niet zo nadrukkelijk. Die komen er ineens uit op het geschikte moment. En dat geschikte moment, dat bepaal je dan niet zelf, maar dat dient zich aan, zoals wij dat zeggen. Ik kan het wel mooier zeggen. En dat meen ik nog ook. Dat moment, dat wordt van Gods wegen gegeven. Jacob zal niet precies geweten hebben hoe dat nou ging. Maar het is hem wel duidelijk geworden dat dat moment nu was aangebroken. Hij voelde het in zijn lichaam. Hij voelde het dat zijn krachten het begaven. Dat zijn einde naderde. Sommige mensen worden ook daarin begenadigd. Dat zij aanvoelen dat het moment van hun verscheiden nabij is. Sommige mensen worden zomaar uit het leven weggerukt. Maar anderen krijgen van tevoren al duidelijkheid over hun einde. Het zal niet lang meer duren. Gelukkig zijn die mensen die, als ze dat merken, dan ook maatregelen nemen. Maatregelen waaruit blijkt dat ze geloven in de beloften van God. Dat geldt ook voor mensen van nu, hoor. Het is helemaal geen schande om wat te regelen voor als je er niet meer zijn zult. Het is zelfs zeer aan te bevelen. Alleen u moet er niet te veel van vertrouwen, dat zeg ik er wel bij. Niet te veel van verwachten. Want ik heb al een paar keer meegemaakt dat iemand aan de notaris had opgegeven dat hij door een bepaalde dominee begraven wilde worden, maar dat het testament pas boven water kwam na een paar weken. Toen was het al gebeurd. Dan kun je gecremeerd zijn. Zo gaat dat tegenwoordig. Dus, om ook een beetje praktisch te zijn, als u zoiets regelen wilt, zorg dan dat de dominee en de dokter het ook weten. Dan heb je kans dat het gebeurt zoals u vindt dat het gebeuren moet. Omdat u gehoorzamen wilt aan het woord van God. En degene die om u heen staan, daarvan is dat lang niet altijd zeker. Jacob gebruikt het moment waarvan hij voelt, nu moet het gebeuren. Dat is ook een praktische aanwijzing die we daar krijgen. Denk dan niet, dat komt morgen wel. Of dat doen we nog wel als het echt niet anders meer kan. Nee, grijp de kans die je krijgt op het moment waarop je merkt, nu moet het gebeuren. Niet uitstellen. Jacob stelt het niet uit. Hij roept zijn kinderen bij zich, allemaal. En ze komen. En dan spreekt hij geen vrome praatjes uit. Geen dingen waarvan je zegt, och ja, dat is makkelijk. Dat kan iedereen natuurlijk een ander wel toewensen. Hij verzwijgt het verleden niet, maar houdt er rekening mee. Ongetwijfeld is er in dat vrome gezin van Jacob over alle misstappen van die kinderen wel het een en ander gezegd. Misschien zal Jacob hier en daar bedroefd gezwegen hebben als hij hoorde wat een van zijn jongens had uitgehaald. En zal hij het alleen maar met de Heere God besproken hebben. Dat getuigt soms ook van wijsheid. Dat je de dingen maar niet met elkaar gaat zitten uitvechten, maar bij de Heere God neerlegt. En dan ook verwacht, hoopt en gelooft dat de Heere God erin zal voorzien. Hoe het zij, Jacob noemt zijn zonen bij namen. En hij gaat precies op volgorde, van de oudste af aan. En dan denk je natuurlijk, nou ja, die oudste, dat is de eerstgeborene. Die krijgt natuurlijk het meeste. Zo ging dat in Israël. De eerstgeborene kreeg eigenlijk alles. En de anderen, die moesten maar van die eerstgeborene hopen dat hij ze zou laten meedelen in het een en ander. Maar het was eigenlijk voor de eerstgeborene, Ruben. Was trouwens niet zo gek. Want Ruben, dat was wel zo ongeveer de sterkste van het stel. De grootste ook van allemaal. De man waar kennelijk alles om draaide in die tijd. En Ruben, die wordt uitgesloten. Dat wil zeggen, die wordt herinnerd aan zijn verleden. En dat maakt hem ongeschikt om drager te zijn van de erfenis der vaderen. Bitter, maar je kunt het niet anders zeggen. Hij wordt niet uitverkoren om voor de wereld en voor het geslacht van Jacob in het bijzonder de drager te zijn van Gods beloften. En de tweede zoon, zou die beter zijn? Ook niet. De derde zoon, nee hoor, ook die niet. En Juda, zou die niet beter zijn? Nou, zegt Jacob, laat dit duidelijk zijn. We kunnen wel proberen om alles in de familie te houden. En om alles zoveel mogelijk met de mantel der liefde te bedekken. Maar de gerechtigheid vereist om te zeggen dat ook Juda geen enkel recht heeft van spreken. Want wat die heeft gedaan, dat kan voor God niet bestaan. Dat zou ook nu nog niet kunnen. Want wat God toen verboden had, dat geldt nog steeds. Het woord van God heeft immers eeuwigheidswaarde. Dat geldt niet voor toen of voor straks, maar voor altijd. En wat Juda gedaan heeft, dat kon niet, dat kan niet en dat zal ook nooit kunnen. Al veranderen ze alle wetten in ons land, dan blijft het zo dat het bij God verboden is wat Juda gedaan heeft. En toch, Juda, u bent het. Waarom? Ja, niet om wat Juda minder aan kwaad gedaan heeft dan Ruben, Simeon en noem ze maar op. Maar toch, wonderlijk. En niemand kan het uitleggen waarom nou juist Juda, die uitverkorene is, uit wie uiteindelijk de beloofde Messias voort zal komen. Niemand kan het vertellen. Ik ook niet. En toch zijn we daarmee op het spoor van de reden die wij weliswaar niet met zoveel woorden kunnen lezen of horen, maar wel begrijpen. Wij doen een stapje terug en merken dat onze nieuwsgierigheid naar wat al die broers allemaal gedaan hebben en misdreven hebben, helemaal geen zin heeft. Want het gaat er niet om dat Juda zoveel beter was dan Simon. En het gaat er niet om dat hij boven Ruben verheven moest worden, omdat hij toch minder kwaad gedaan had als het erop aankwam. Dat is niet de berekening die de Heere God gemaakt heeft en die hij bij monden van Jacob voor heel de wereld duidelijk wil maken. Het gaat om iets anders. Je kunt niet anders zeggen dan dat het uit louter welbehagen is. Daarom is Juda uitverkoren. De reden is alleen te vinden bij God zelf. Niet bij Jacob. Want Jacob, die zou, als hij de eerste niet gekozen had, toch op zijn minst de tweede hebben moeten kiezen. Of die zou toch moeten hebben moeten zeggen... kijk, eentje, daar heb ik altijd speciaal van gehouden. Jozef bijvoorbeeld. En die heeft zoveel goed aan me gedaan, die moet het dan maar worden. Nee, zegt de Heere God, Jacob, nu je einde nadert, mag jij mijn heil openbaren. En ik zal niet met zoveel woorden zeggen wat dat allemaal inhoudt. Daar gaat het eigenlijk op dit moment niet om. Maar het gaat erom dat iedereen beseffen zal in heel Israël, want daarom gaat het bij die 12 zonen van Jacob. Heel Israël moet het weten. Het ligt louter en alleen aan de wil van God. Het is zijn uitverkiezing waar je alleen maar stil van kunt worden. En kunt zeggen, ja, u hebt dat recht. Wij kunnen daar niet tegen in. Wij kunnen niet zeggen, ja maar, het is Gods recht om te doen wat hij doet. En zo wordt in de naam des Heren het heil aan Juda toegezegd. Niet de oudste, niet de vroomste, niet degene die het minst op zijn kerfstok had. Nee, nee, alleen om het welbehagen van God. Omdat hij ziende dat er niet één van de 12 volkomen en volmaakt was, nochtans gezegd heeft, het heil moet in deze wereld gestalte krijgen. En ik heb het beloofd, het zou geschieden door het zaad van je Abraham. En het is overgegaan naar Isaac. En nu moet het duidelijk worden dat Jacob's zaad de verlosser zal voortbrengen. Niet om de verdiensten van die mensen, maar omdat God het wil. Begrijpen we dat alsjeblieft goed, dat het alleen maar komt omdat God het heil der wereld op het oog heeft. Zijn volk Israël daarvoor gebruiken wil. Maar het is net alsof Jacob zelf al in de gaten heeft. Ja, dat komt toch niet omdat Israël nou zo'n goed volk was hoor. Nee, het zijn de kinderen van Jacob. Jazeker. Dat is ook Israël, maar dat komt pas op de tweede plaats. Het zijn kinderen van Jacob, de zondige Jacob, die hier van het heil van God mogen horen. Het Nieuwe Testament grijpt al op de eerste bladzijde naar deze woorden terug van Jacob. Abraham gewoon Isaac en Isaac gewoon Jacob en Jacob. Nou, als je nou de kinderen vraagt van de catechisatie, wie waren er allemaal kinderen van Jacob, want die moeten nou natuurlijk komen. Dan beginnen ze met Ruben. Nee hoor, dat is niet goed. Want in Matteüs staat al, en Jacob gewoon Juda en zijn broeders. Ja, natuurlijk, die broeders horen er wel bij. Maar het ging om Juda. En Matteüs heeft dat haarscherp aangevoeld. Het ging niet om de oudsten. Het ging niet om de rechten der mensen. Maar het ging om het recht van God. Die zelf beslisten dat degene die hem loofde, want dat betekent de naam Juda, lovende God, dat die de uitverkorene zou zijn om de stamvader, zou je kunnen zeggen, van de Heer Jezus te worden. Wat is nou die belofte die uiteindelijk Juda krijgt? Wel, ik wil u die nog een keer voorlezen, onze tekst, maar dan met de woorden van de herziene Statenvertaling. Er staat namelijk in onze tekst een woord waar wij niet zoveel raad bij weten. In vers 10, daar staat dat de Heere God belooft dat de scepter van Juda niet zal wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten. Ja, wat moet je je daar nou bij voorstellen? Een wetgever tussen zijn voeten, dat is raar natuurlijk. Ja, dat is ook een ontzettend moeilijk woord in de oorspronkelijke teksten, waarvan de Statenvertalers gezegd hebben dat moet zoiets als een wetgever zijn. Maar ze wisten het niet zo zeker. Natuurlijk is er in deze tijd bij de herziening van de Statenvertaling ook nadrukkelijk over nagedacht en zorgvuldig afgewogen. Je wilt zo weinig mogelijk afwijken van die Statenvertaling die ons lief en dierbaar is. En toch, dit is zo onbegrijpelijk dat je het ook wel graag, als het kan, wat duidelijker zou willen zeggen. En dat is gelukt. Want nu staat er, de herdersstaf zal van tussen zijn voeten niet wijken. En dat is natuurlijk bedoeld. Want de wet is als een leidraad voor de mensen. Die is als de staf van een herder die voorgaat. En als je die wet nu maar volgt, dan komt het goed. En daarom, die wetgever, dat is de herdersstaf van de Heere God. De scepter, dat is het teken van de macht van de God die Juda looft en prijst. Die zal niet van Juda wijken. En evenmin de herderstaf van tussen zijn voeten. Hij mag in de naam des Heren verkondigen dat het koninkrijk komt. Dat de heerschappij is op de schouders van dit kind dat voortkomen zal uit Jacob. Het kind dat een goddelijk kind zal wezen. Ja, de scepter die zal regeren. Daarmee zal heel de wereld geleid worden. Je kunt het je nog niet voorstellen, maar dat komt toch vanuit Israël op. Straks, die nakomeling van Juda, die zal over heel de wereld heersen. Zijn scepter zal van Juda niet wijken. En evenmin zijn herderstaf van tussen zijn voeten. Straks zullen alle mensen, waar ook op de wereld, gehoorzaam zijn aan het woord van God. Je kunt het je nog niet voorstellen. En we moeten er met z'n allen echt aan werken dat het ook gebeuren kan. Want God wil ons gebruiken in zijn dienst om die boodschap door te geven. Maar toch, we hebben al de belofte. Die herderstaf, die zal van Juda niet wijken. Eens zullen alle volken, zo staat er in de Bijbel, opkomen naar Jeruzalem. Zij zullen daar komen om te aanbidden. Het kan niet anders. En waarom niet? Niet omdat Juda of omdat Israël of omdat wie dan ook op deze aarde toch nog een beetje extra aandacht of liefde verdiende van de kant van God. Want het waren allemaal zondaren. Ook die zonen van Jacob. Ook Juda. Maar het heeft God behaagd om uit dit zondige geslacht er één te kiezen. Door zijn vrijmachtig welbehagen die het heil, de heiland binnenbrengen zou. Zo komt het dat de Heer Jezus in zijn geslachtsregister de naam van Juda heeft en niet die van Ruben of Simeon of Levi of wie dan ook. Juda, de uitverkorene van God. Laten wij daarom maar niet naar elkaar kijken, en de vraag aan onszelf stellen: hoe zou het met die ander gesteld zijn? Zou God van die ander ook wel houden? Om maar gewoon over de uitverkiezing te praten, want je kunt daar natuurlijk heel moeilijk over doen. Maar uiteindelijk komt het daarop neer. Wil de Heere God eigenlijk wel wat met mij en met die anderen te maken hebben? Waaraan hebben we dat verdiend? Nou, we hebben het nergens aan verdiend. Net zo min als de zonen van Jacob het één van de 12 verdiend hadden. Maar God wil toch het heil bewerken. Hij wil desondanks, ondanks die ongerechtigheden van zelfs die aartsvaders, zijn heil bewerkstelligen. Het moet zo worden dat eens alle knie zich buigt voor koning Jezus. En Juda mag daar met zijn mogelijkheden voor gaan zorgen. De Heere God zorgt dat het terecht komt. Geloofd en geprezen zij de naam van hem die zo zijn welbehagen volvoert. Amen. Wij willen nu zingen Psalm 111, de versen 3 en 5. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Vers 3 en 5 van Psalm 111. Laten wij bidden en danken. Heere onze God, barmhartige Vader in de hemel, wat bent u goed voor ons, dat u met voorbijzien aan onze zonden en die van vorige geslachten nochtans uw eigen zoon hebt opgeofferd, om redder der wereld te zijn. Wij zouden in onszelf voor altijd verloren zijn, wanneer u daartoe niet had besloten. Wij loven en prijzen u, dat u zo hebt willen handelen. Heere onze God, wij bidden u, wil ons bewaren en sparen voor de ander, opdat wij ook die kunnen laten weten wat het voor ons betekent, bevrijd van zonde en schuld, voor uw aangezicht te mogen leven, omdat Christus voor ons gestorven is. Wil ons leiden in uw waarheid. Wil ons bewaren en sparen, in het bijzonder in deze dagen, als een muur om onze kinderen staan, die gevaar lopen op de weg. In oude tijden vertelde de prediker ons al, dat wanneer wij oud worden, wij gevaren op de weg gaan zien. Maar wat voor gevaren zijn er in deze tijd niet, al voor kinderen. Als u ze niet bewaart en spaart, dan gebeuren er vreselijke dingen. Wil toch in liefde naar hen omzien. Heere onze God, u hebt ze toch zelf bij name geroepen. Geef toch dat ze tot hun bestemming mogen komen. Leid ook ons in uw waarheid, om der wille van hem die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij willen met elkaar nog zingen Psalm 90, de versen 8 en 9. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen en laat uw gena ons met haar troost verreken. Vers 8 en 9 van Psalm 90. Gaat dan allen heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.